Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van de Nederlandse BI-podcast. Nummer heel erg veel in het rijtje. En vandaag gaan we het hebben over wederom de front-end toepassing van ons favoriete softwareproduct. En dat is SAP Analytics Cloud. En de reden daarvoor is dat een aantal van onze mannen hier in de podcast op bezoek zijn geweest in Waldorf. Eigenlijk in Sint-Rood, volgens mij.
Ja, Leonrood.
Leonrood heet het zo, ja? Ik dacht dat het Sint-Rood heet. Oké. Het is in ieder geval afgelegen, toch?
Ja, vlak in het industriegebied.
En er staat een heel groot datacenter, een heel groot zwart gebouw, volgens mij. Waar de hek in draait, denk ik.
Ja, kan goed golven.
Oké. Nou, hartstikke leuk.
Ja. Dat is ook kerstmarkt, of?
Nee, die hebben ze alleen in Heidelberg.
Ja.
In ieder geval vandaag in de podcast jullie hebben het al gehoord, in ieder geval Tim, Xavier en Joost. En ook Jeff is weer aangeschoven natuurlijk. Ik wil eigenlijk starten met de vraag aan de mannen, zeg maar. Wat hebben jullie gedaan in Waldorf? Misschien Joost, om aan jou te beginnen.
Ja, dat is prima. We zijn, Xavier en ik, begin december een paar dagen naar Waldorf geweest om een black belt training te volgen. Dus we zijn weer de nieuwste updates gehad en de mogelijkheid om dingen te testen. Waaronder Just Ask, de Unified Story update met betrekking tot de responsive layout, composites, custom widgets, widget add-ons, planning stuk.
Echt van alles en nog wat, hè?
Ja.
En het mooie van die black belt is dat daar dus de productmanagers, die zitten erbij en die vertellen het verhaal eigenlijk.
Oh, wow.
Dus het is dus niet een training van we gaan met niks beginnen en dan leer je zak. Ja. Nee, het is alleen maar incrementeel. En er wordt vanuit gaan dat iedereen op de hoogte is van laten we zeggen, tot een maand terug of zo.
Ja.
En de productmanagers die laten dan zien wat de laatste ontwikkelingen zijn en waar het naartoe gaat, hè, de komende maanden en jaren.
Ja, en de inhoud was ook veel. Hè. Ja. Soms heb je wel eens dat je dan alle oefeningen moet doen, tussen aanhalingstekens. Maar dit was best wel veel. Nee. En daar kon je zelf uitkiezen wat je graag zou willen doen, waar je wat meer van zou willen weten.
Ja, er was meer materiaal dan ruimte om uit te voeren. Dus dat was erg goed.
En voor mijn begrip, hoeveel product managers zijn er eigenlijk voor SAC? Ik denk dan altijd dat er maar twee zijn of zo, maar waarschijnlijk zijn er...
Dat waren wel meer.
Vijf of...
Ja, want SAC wordt tegenwoordig ook gewoon in Waldorf ontwikkeld, denk ik. Of in ieder geval het product management zit daar. Vroeger was dat toch niet zo? Ze hebben toch een tijd in Canada gezeten, volgens mij.
Ja, Vancouver of iets.
In het prille begin. Ja. Dat is allemaal overgegaan weer terug naar Waldorf. Waar het eigenlijk hoort, waarschijnlijk.
Ja, het is een manager voor planning. En eentje voor de frontend.
Ja.
Iemand die iets met predictive doet. Weet je wel, dus al die gebieden. Die hadden wel een persoon die zich daar focuste.
Oké, gaaf.
Ja, en de rest API's en zo met David.
Ja, David Stokken.
Ja.
Oké, en volgens mij waren een aantal zaken die jullie daar geleerd hebben in ieder geval. En die we willen delen met onze luisteraars vandaag. Ik weet niet of er een NDA was, maar jullie hebben niks getekend. Dus we mogen ongetwijfeld alles vertellen wat daar gezegd is, behalve als het forward-looking is.
Ja, kijk, in feite wat daar wordt getoond is toch al wat er in de pre-releases
script
is. Hè? En wat is in Q1 gewoon wordt meegegeven volgend jaar.
Ja, precies.
Dus het is geen geheime tag of zo.
Oké.
Maar misschien om te beginnen, waar we het de vorige keer in de vorige podcast ook al even over hadden, die custom widgets. Hè? Dus binnen de SAC story, daar heb je een set aan standaard grafieken die je kan gebruiken. Maar het is ook mogelijk om je eigen widgets te bouwen. Daar hadden ze ook een aantal oefeningen over, om dan te laten zien hoe dat dan werkt en hoe je dat zelf kan opzetten en kan tweaken. Nou, zeg prima, heb ik wel even doorlopen. Maar wat ik interessanter vond, was de discussie daarna. Want ik ben daarna natuurlijk met die productmanager gaan praten van wat wil je hier nou eigenlijk mee? Is het nou de bedoeling dat iedere keer als ik iets anders wil dan de standaard, dat ik dan naar die custom optie toe moet? Ja, de conclusie van het verhaal is van dat is zo. Hè? Dus mijn hoop was eigenlijk dat er ook naar standaard grafieken bij zouden gaan komen in SAC.
Ja.
Maar daar kun je niet van uitgaan dat dat in de komende 2 jaar nog gaat gebeuren.
Okay.
Dus het verhaal is echt van, we hebben wat we hadden, dat blijft gewoon. Dat is ook allemaal HICCAT compliant, dat is prima. Maar als je iets anders wil, een Gantt chart of een of andere rare,
Pareto chart.
Pareto chart, verzin hem maar. dat gaan we niet aanbieden vanuit SAP. Dan moet je maar met die custom widget aan de gang.
Ja, wel jammer hè. Want eigenlijk zijn er van een aantal van die charts die zijn echt nog wel nodig. En die worden dan niet toegevoegd. Dus dat is wel net zoals een Pareto bijvoorbeeld. Hoor je eigenlijk altijd en overal.
Ja, het is erg teleurstellend. Want in feite, het materiaal dat we nu hebben is vrijwel hetzelfde als wat we hadden toen we begonnen met zakken, 8 jaar geleden.
Verbazingwekkend, ja.
Het is misschien een watervalgrafiek, misschien nog 1, 2 andere dingen die erbij zijn gekomen, maar de rest, ja.
En wat is de afweging dan?
De afweging is, een goede vraag inderdaad, dat is gewoon prioriteit. Ze hebben zo'n berg aan features die ze willen bouwen en willen realiseren en ze moeten gewoon keuzes maken. En dan is dus een extra grafiektype dat, ja, dat is me wel minder belangrijk dan live connectiviteit helemaal waterdicht krijgen. Dus ik snap wel dat er een afweging moet worden gemaakt. Maar ja, ik zit natuurlijk heel erg aan die frontend iedere dag. En dan is het gewoon vrij mager dat je dan, ja, dat er helemaal geen vooruitzicht is naar verbeteringen. Want het grappige was, want Joost en ik zaten in die zaal en dan kijk je naar links en dan zitten al die Duitsers daar. Want het was natuurlijk Duitsland. Ja. Maar die zijn lyrisch, hè?
Ja.
Want die krijgen gewoon een module binnen het zak, of die hebben ze, waar ze alles kunnen doen wat ze willen. Dus er was een jongen, die gebruikte die custom widget helemaal niet om een grafiek te bouwen. Nee, die had daar een soort van import-export module gebouwd. Ja. Met OData.
Ja.
Want die zegt van ja, binnen dat framework, daar kan ik REST services aanroepen en aansturen.
Okay.
Dus dan kan ik vanuit een SAC story, kan ik een procesketen en een heel ander systeem starten. En als die klaar is, krijg ik iets terug via die module, waar ik dan weer iets anders mee kan. Dus het is een soort open box om...
Een soort exit, zeg maar, om eigen applicatie. Ja, dat was het natuurlijk eigenlijk al. Maar dat je dat soort echt de specifieke toepassingen nog eens een keer kan bouwen.
Ja, dan zitten wij denk ik, dat is leuk. Dat hek je, maar ik zit met platformen met 4000 gebruikers die beheerd moeten worden. Hè?
Ja.
Wat moet ik daarmee? Dat...
Hetzelfde ook met die custom add-ons. Hè? Dat je dan bijvoorbeeld die
widget
add-ons. Ja, inderdaad, die bedoel ik. Dus dat je dan, weet ik veel, een product hebt, drankjes en dan cocktails. Maar dan kan je dus een plaatje van een cocktail in je grafiekje.
Ja,
oké. Okay.
Ja.
Dus kun je bovenop... Leuk.
Dus het is iets anders. Dan kun je bovenop de standaard zakgrafieken een add-on doen. Bijvoorbeeld, wat je wil zeggen, een afbeelding.
Ja.
Van een land of zo. Of een drank. Nou, zitten wij weer te kijken. En wat dan als je een extra product erbij krijgt? Moet ik dan weer een extra afbeelding toevoegen?
Waarschijnlijk wel.
Ja.
Ja. En waar staan die afbeeldingen dan? Ja, op een webserver.
Ja.
Ja, weet je. Dus het wordt allemaal zo wonky allemaal.
Ja.
De helft van de zaal die vond dat geweldig.
Ja.
Die bleef maar doorvragen en kan dit dan en kan dat dan.
Okay.
Ja.
Ja. Jeff, heb jij al eens wat met custom widgets gedaan? Met eigen applicaties bouwen? Je hebt natuurlijk ook wel heel veel dingen gedaan en geklust.
Ja, zeker. In planningapplicaties is het heel handig om bijvoorbeeld een datepicker te hebben. In plaats van manueel in een tekstboxje de datum in te typen.
Ja.
Het wordt wel gebruikt, maar... sommige klanten zijn er best wel wat terughoudend mee, want het is en blijft code die je moet beheren. En, vaak komt het van een partner of staat het ergens op GitHub en dat wil je niet in een productieapplicatie. Nu is er wel de mogelijkheid om de hele code, denk ik, te uploaden naar SAC. Dus sinds een half jaar of zo kan je dus de hele code hosten in je SAC-tent. Dat is wel een verbetering, vind ik. Maar zie je daar echt... ik vraag me af of SAC dan nog wel self-service kan bieden als je al die custom widgets moet gaan bouwen. Dus,
inderdaad,
klopt.
Je had wel iemand nog best een goed idee. Die zegt van omdat SAP ook zo bezig is met die SAP-store, waar je allemaal add-ons en features en zo kan verkopen. Als je nou zo'n SAP-store bouwt binnen de SAC story voor die custom widgets of voor die add-ons.
Yeah.
En je zet daar een stempel op van oké, dit is certified by SAP of zoiets.
Yeah.
Mm-hmm. Kijk, dan is het voor de bedrijven die wat minder handig zijn en minder willig zijn om zelf iets in elkaar te klussen, maak je het dan wel toegankelijk, hè?
Ja. Een non-SAP-achtige app store dan, zeg maar.
Of een store binnen Excel.
Ja. Ja, dat heb je met andere, met de Quest heb je dat bijvoorbeeld ook. Hè? Heb je ook zeg maar die VR-bril van Meta, dan heb je ook SideQuest, zeg maar, die dus echt een aparte Quest Store is waar je software kan laden. Dat is eigenlijk best wel krachtige toepassingen. Oké. Okay.
Wat ik ook gezien heb, is dat SAP zijn eigen custom widgets heeft beginnen maken. Ja. Heb je dat gezien met die file upload?
Ja, die hebben ze zelfs laten zien, ja.
Ja.
Ja. Nou, er vroeg natuurlijk ook iemand van, hoe zit dat dan?
Ja, wordt dat dan beheerd?
Ja, daar zit dus nul support op, hè?
En dan kan je rechtstreeks in het inputmodel laden of zoiets.
Ja.
Oké.
Okay. Ja. Ja, die werd wel aangeprezen. Ook werd elke keer naar de blog verwezen wat
ja,
daar vond ze heel mooi. Geschreven is. Vond ja, ze wel heel mooi.
Oké. Okay.
Ja. Dat is wel, ja.
Dan moet je de meeste links laten liggen. Ja. Oké, okay, nou genoeg over de custom widgets, denk ik. Helder. En ja, we hadden vorige keer over onze andere hobby, Just Ask. Toen zei hij nog Xavier van, nou, dat is helemaal niks. Dat hebben we al jaren. Maar ik geloof dat het toch iets meer was, toch? Heb je geleerd deze week? Of niet deze week, maar...
Nou, dat dachten we te leren. Dus daar hadden ze ook oefeningen over.
Oh.
Nou, die oefeningen die hadden we snel doorgekeken. Dat was niks nieuws. Toen ben ik eens met die man gaan praten. Dus van, ja, hoe werkt dat dan nou eigenlijk, hè, die Just Ask? Hè? Want... Hoe komt hij aan die synoniemen bijvoorbeeld? Hè? Als ik stel ik zoek op omzet of revenue of iets wat daarop lijkt. Hè? Snapt hij dan zelf wat het is? Zeg je, ja, nee, dat is niet helemaal zo. Dat moet je eigenlijk als beheerder moet je dat een beetje gaan voorkouwen in het systeem.
Oh. Dus
dan moet je eigenlijk lijsten maken met...
Meta.
Ja, synoniemachtige lijsten.
Hey.
Oké, je kent niet alle. Nou, vooruit. Maar doet hij dat dan ook met je dimensiewaarde? Hè? Dus stel ik heb bijvoorbeeld een lijst met steden. Snapt hij dan dat Den Bosch hetzelfde is als Sertogenbosch? Nee, dat snapt hij niet, hè? Dus daar moet je daar ook een synonieme lijst van hebben.
Oké.
Maar hoe werkt die interface dan, hè? Dus ik bleef maar gewoon vragen van jou, hoe zit dat dan? Krijg ik dan een pop-up te zien vanuit Just Ask? Dat hij zegt van, ja, oké, je zegt dit, maar bedoel je misschien dit? En dat ik dan ja kan klikken en dat hij dan zo op die manier leert. Ja, dat is dus niet zo. Dus je krijgt een soort back-end management-achtige... pagina in het zak, waar je dat als beheerder zelf moet gaan opvoeren.
Ja.
Nou, die heeft hij me ook laten zien. Het goede van die pagina is wel dat je dus moet aangeven welke modellen relevant zijn voor Just Ask.
Ja,
dus niet zomaar ieder model Just Ask enabled is. Dus dat is goed, hè? Want anders worden gewoon alle modellen die ook helemaal niet geschikt zijn voor dit aangeboden binnen Just Ask. Alleen ja, dat hele verhaal met die synoniemen, dat vind ik erg zwak. Dus ik voel me ook van, ja, wat doet de tool dan eigenlijk wel? Hè? Want als ik zelf een beetje voor KI aan het spelen ben, hè, kunstmatige intelligentie, ja, dan heb ik die tool niet meer nodig. Nou ja, het komt dus meer, Just Ask, die snapt het type vraag dat je stelt. En daarmee kan die dus door de data heen en de data presenteren. Dus hij snapt aan de hand van de vraag die je stelt, of het bijvoorbeeld een vergelijking is. Hè? Ben ik nou Nederland met Duitsland aan het vergelijken? Of ben ik een ranking aan het doen, hè? Van groot naar klein?
Ja.
Hè? En wat voor grafiek hoort erbij? Nou, die intelligentie, die heeft hij in zich. Dat kan niet. Maar ik denk dat steeds van ja, dat rond die Search to Insight, zoals jij gelijk ook.
Ja.
Misschien iets meer, maar goed. Maar synoniemen heeft hij niet. En hij zei zelfs nog van ja, wat je nu bij Search to Insight kon doen, was dat je een index kon maken van je live model. En dat zakt dus eigenlijk iedere dag of zo een soort dataset binnenhaal van de metadata van een model.
Ja.
Dus al wist, oké, dit zijn de dimensies, de measures, dit zijn de waarden van die dimensies, dat je die al hebt staan. Nou, dat was allemaal niet meer nodig. Nou, toen dacht ik meteen van, ja, oké. Okay. Als je dan een dikke datasfeer model hebt van 80 miljoen rij, gaat hij dan on the fly al die unieke waarden ophalen. En die dan vergelijken met mijn synoniemenlijst. En hè, wat ben je dan allemaal niet aan het doen in die milliseconden dat je die vraag stelt? Daar waren ze nog niet helemaal over uit.
Typisch verhaal dit. Eigenlijk, ja, je verwacht dat dat ding echt wel, zeg maar, getraind is aan alle kanten en echt een large language model is, maar...
Ja. Maar dat komt
daarna. Dat is
precies wat...
Dus dit is eerst de relatief niet, of niet hele slimme engine waarschijnlijk. Dus
nee.
Eigenlijk doet die, ja, zorgt hij ervoor dat je vragen kunt stellen, maar alle intelligentie zit nog niet.
Nee, ja, die hebben bijzonder, dat geloof ik eigenlijk wel.
Dus moet je ook de gebruiker aan de hand meenemen om de juiste vragen te gaan formuleren.
Ja.
Want als die zelf maar wat gaat zitten doen en dan krijgt op 3 verschillende vragen geen antwoord, ja, dan is die snel klaar.
Ja. Maar dat is dus moeilijk. Want dan moet je dus van tevoren een tool gaan opbouwen.
Ja.
Wat het idee van is, dat je alles kan vragen en geen limiet hebt. Hè?
Ja, ja. Oké.
Dus daar moeten we maar, we gaan het in de gaten houden. Maar Ja, ik was nog niet van de tafel afgeblazen door die
games. Dus dat het een developer is die naast je zit, zoals je de vorige keer zei, dat zover zijn we nog niet. Nee, mooi te zeggen.
Nee.
Oké. Okay. Nou ja, we gaan het afwachten. Het is in ieder geval een stapje de goede richting in.
Dat wel.
Joost, er was nog iets over composites volgens mij.
Ja, dat is er inmiddels al. Maar die kennen we eigenlijk vanuit de Lumira nog. Hè.
Is dat een composite provider zoals we hem beweken, Joost?
Bijna. Nee, composite herbruikbaar widget.
Okay.
Dus als je een composite hebt, zeg maar wat, met een tekst widget erin en een button group of wat dan ook, of een tabel. Die je dan kan hergebruiken binnen verschillende stories. Op zich is dat best een krachtig iets. Als jij altijd dezelfde header hebt, bijvoorbeeld met een logo in verschillende stories, ja, dan zou je kunnen zeggen, nou maak daar een composite voor, die wordt hergebruikt en verandert een keer een logo van het bedrijf. Ja, dan moet je alleen in de composite aan te passen en vloep, over de hele linie is die aangepast.
Ja.
Dus dat is op zich wel goed. Het enige wat ik wel jammer vond, in die zin, bijvoorbeeld als je tabel of grafieken, die zit natuurlijk altijd gekoppeld aan een bron. Als je een composite hebt, die zit daar dan ook direct aan vast. Dus je kan niet zeggen, hey, ik heb een composite en die ga ik over meerdere stories toepassen die op verschillende databronnen zitten.
Oh.
Dat kan dan niet.
Oké. Okay.
Het blijft dan natuurlijk altijd de afweging van, hey, ga ik een composite maken voor model X, omdat ik daar 10 stories op verwacht. Dat is natuurlijk koffiedik kijken. Want stel maar dat ik maar 1 story op dat model heb, ja, loont het dan de moeite om daar een composite voor te gaan maken? Maar goed, aan zich, de mogelijkheid en het bestaan van die composite vind ik op zich wel heel krachtig.
Ja, sterk.
Maar dat concept is er wel al een tijdje, toch? Of niet? Of is er nu iets specifieks
nieuws? Dat is nieuw voor zak.
Dat is
dat dan in de Lumira, zeg
maar. Ik kan het zeggen, want het klinkt ergens bekend. Maar dat komt omdat in de Lumira-wereld wat...
Okay.
Ik heb trouwens Lumira's weer verlengd, hè? Begreep ik vorige week van SNP. Ja, dus ik dacht dat we ergens 2025 gezien te hebben, maar het blijkt toch vele jaren later te zijn. Dus met de nieuwe versie van BO wordt Lumira nog vele jaren ondersteund.
Dat is heel mooi.
Iedereen blij, zie ik. Mooi. En on that bombshell. Dan hebben we volgens mij ook nog iets met het favoriete onderwerp van Jeff. Eigenlijk zijn jullie allemaal planjongens natuurlijk tegenwoordig. Maar Jeff is wel eens een beetje de Uber-vader van de planningapplicatie natuurlijk.
Zeker.
En er zijn tegenwoordig planning areas, heb ik begrepen. Of tenminste, misschien waren die er ook al.
Ja, die waren er ook al.
Maar dan een IP of zo?
Nee, die bestaan eigenlijk al een jaar of 2, denk ik. De planning areas.
Okay.
Dat is eigenlijk dat je een deel van het model in edit modus kan zetten. En het andere deel eigenlijk read-only gelaten wordt. Zodat je minder in memory moet nemen als je een planning of een data action uitvoert. Of een planning actie uitvoert. En wat eigenlijk nieuw is, is dat het gewoon de filters van je story. Of de filters die je op een tabel toepast. Dat die automatisch die filters toepast als je... Een nieuwe edit actie doet. En dan genereert hij dus die planning area met alleen die filters op die tabel. Dat is nieuw. Maar het spijtige eraan is als jij je filter wijzigt, terwijl je al een eerste planning actie gedaan hebt en je wilt nog een tweede actie doen, bijvoorbeeld op een ander product of een andere regio, dan past die nadien die planning area niet meer aan. Dus dan moet je eerst publiceren. En dan je filter wijzigen en dan gaat hij opnieuw een planning area aanmaken. Dus het kan nog niet automatisch die planning area vergroten als je meerdere acties wil uitvoeren. En dat zou er wel aankomen, heb ik begrepen. Maar misschien, Joost of Xavier, hebben jullie gehoord wanneer dat zou komen?
Nee, dat heb ik zozeer niet gehoord. Alleen wat als alternatief eventueel zou kunnen is, die planning areas kan je ook door middel van script aanroepen. He, dus
juist,
als je bijvoorbeeld gaat scripten en je gaat van de ene radio button waarde naar een andere, dan zou je natuurlijk in een script kunnen zeggen van gooi eerst dat filter eraf, publish it en zet dan het nieuwe filter erop.
Ja.
Dat zou kunnen. Maar wat ik ook begreep is dat inderdaad ja, vanuit performance oogpunt pas relevant wordt als je meer dan 70 miljoen records in je planning area hebt. En ja, ja, dan is de vraag natuurlijk van...
Wat ben je aan het doen?
Hoe, ja.
Hoeveel keer gebeurt dat?
Ja. Hoeveel keer gebeurt dat?
Ja, oké. Okay. Okay. Dus nou samenvattend al deze zaken. Een aantal dingen klinken redelijk intelligent en revolutionair. Het klinkt ook een aantal dingen dat ik denk van... Nou, volgens mij hadden we dat al een tijdje moeten hebben. En zelfs een paar teleurstellingen met de custom widgets. Wat waren voor jullie nou echt de eye-openers in die week? Of waren er geen eye-openers? Was het eigenlijk allemaal...
Dat is altijd lastig, hè? Want dit is, ja, omdat het zo incrementeel is.
Ja.
Is het al echt zo ver? Ja, ze komen nou niet meer met grote...
Nee. Nee.
Ja, hele grote dingen natuurlijk, hè?
Dus er was niet iets waarvan jullie zeiden van... Nou, hier gaan we de oorlog mee winnen.
Misschien eentje die ik vergeten was. En dat is iets wat ik niet zo vaak noem. Dat is de digital boardroom.
Oh,
ja.
Ja.
Echt waar, ja.
Ik ben er even om mijn notities aan het scrollen. Die hebben ze ook laten zien. En wat ze gaan doen, ze gaan functionaliteit vanuit die digital boardroom, die gaan ze in de normale story mode beschikbaar maken. Dat volgens mij ook gewoon binnen de normale licentie.
Ja.
Wat je met die digital boardroom kan doen, dan kun je een soort van vergadering maken. Van SAC stories, hè? Dus agenda punt 1 is story 1.
Ja, van het verhaal vertellen met...
Het is een soort verhaal, inderdaad.
Ja, ja.
En dat stukje, dat komt dus nou naar die SAC story toe.
Nou, oké.
Okay. Ja, dus je kan widgets vanuit een andere story kan je gewoon importeren.
Ja.
Ah,
dat is wel geinig.
Dan maak je een soort... Ja.
Dan maak je een soort presentatie van je verhaal over meerdere stories heen.
Ja.
Maar je blijft toch binnen SAC. Dus je zit niet screenshots te maken en naar PowerPoint en dat dan weer naar management te sturen. Dus ze kunnen dat nou binnen de tooling zelf doen.
Zit er dan ook tooling in, functionaliteit in om dan zo ook gewoon een call te schedulen en zo? Of is dat nog de automatische team sessietje opent en dan de content gelijk al even? Nee, oké. Okay, ik vraag het even. Nou ja, het is wel mooi dat ze in ieder geval die functionaliteit hergebruiken. Want ik denk dat ze vrij weinig licenties verkocht hebben van die tool. Dus dat ze dan bepaalde componenten nu nemen en dan beschikbaar stellen aan de breedte, zeg maar. En aan de SAP tooling is wel mooi natuurlijk.
Ja.
Oké. Okay.
Hebben ze dat bevestigd, dat het geen extra licentie meer is?
Ja, ik heb het niet opgeschreven, dus ik durf dat hier niet te zeggen.
Ja, ik heb wel al eerder gehoord dat klanten werd ontraden om dat volgens mij nog aan te gaan schaffen. Okay. Dus dat is, ik weet niet of dat dezelfde tekst is, maar...
Ja, ja, dat heb ik ook wel eens inderdaad in een offerte traject gehoord. Dat niet de bedoeling was, omdat die een soort van gratis...
Okay.
Nou ja, dingen gratis kan je niet. Dat gezegd hebben we, maar ja, goed. We zoeken het na. Ik denk niet dat we het gaan vinden, maar ik heb ook inderdaad wel eens een keer gehoord dat het gratis beschikbaar zou komen.
Ja, en een andere op dat gebied, dat was de Composable Analytics. En die daarvan, en dat hebben ze ook laten zien, was dat je een stukje uit een SAC story kan pakken, een grafiek of een tabel. En die kun je in een, bijvoorbeeld een Outlook e-mail, kun je die droppen. En dat ding blijft interactief. Dus dat blijft werken. Dus de ontvanger, hè, als hij natuurlijk toegang heeft tot SAC en onderlinge systemen, kan naar diezelfde grafiek kijken op een interactieve manier, binnen Outlook.
Wauw. Dat is wel cool.
Dat is op zich ook wel mooi, als dat goed werkt. Ja.
En hoe heet dat ding? Een Composable Widget?
Ja, Composable Analytics heb ik hier
opgeschreven. Analytics, oké. Okay.
Integratie in de MS Office Suite.
Oké. Okay. Nou, hou in de gaten. Alright. Nou, dan is volgens mij het weekje Waldorf en Heidelberg is besproken. En volgens mij kwam jij nog een OZ-message tegen onlangs, Tim, of niet? Zal dat nog van belang zijn?
Nou, ik weet niet. Ja, ik ben blij dat er al de drie grootheden van de SAC-kant hier zitten. Want ik las iets en daar werd ik toch wel een beetje nerveus van. En dat is volgens mij dat third-party cookies uit Chrome gaan verdwijnen. En daarmee volgens mij SAC niet meer werkt. Is dat, heb ik dat goed gelezen? Of?
Nou. SAC niet meer werkt. Niks werkt meer, denk ik, als die dingen uitgaan eigenlijk.
Bepaalde specifieke omstandigheden, ja. Hè?
Wat voor omstandigheden dan?
Nou, wat ik begreep was dat het met datasfeer connecties gewoon bleef werken.
Oké, okay, omdat het dezelfde omgeving is, of in ieder geval trusted waarschijnlijk.
En ik denk ook met interne modellen en planning en zo, dan blijf je ook binnen SAC. Maar ik vond niet super duidelijk wat er in die blog stond.
Alleen als je custom widgets gebruikt?
Nou, die stond erbij.
Oh, oké.
Okay. Dan ga je dus richting de OData afdeling en dan kom je in de problemen.
Okay.
Ook als je met cloud agents in die hoek zit, volgens mij, dan zal er problemen kunnen optreden.
Maar het vage is ook dat Chrome, volgens mij, zoals ik het las, dat Chrome het maar gaat uitrollen voor 1% van zijn users of zo in eerste instantie.
Ja, daar beginnen ze mee. Maar dat doen ze altijd met nieuwe releases. Dat het gefaseerd is.
Een soort even kijken van hoe hard de klap is, zeg maar.
Ja. Maar hoe weet je wat je krijgt, hè? Dus...
Ja. Maar ja, het klinkt best wel schrikbarend. Maar niet alleen voor Sak. Ik denk voor heel veel applicaties, toch?
Ja,
al die party cookies. Ja, het zijn plenty web apps, zeg maar, die dat gebruiken.
Ja. Maar dit hebben we een aantal jaren terug ook gehad.
Ja.
Okay. Dat was ook iets met Chrome.
Dat was ook afgelopen een tijdje met Chrome. Dat heb ik nog wel, weet ik ook nog wel, ja.
En dan moest je ook in de Chrome-instellingen een of andere setting weer omzetten. En
Kistrepel, het weer. Nog iets. Ja.
En volgens mij hebben ze nou een soortgelijke workaround voor nu. Hebben ze ook in die blog staan.
Ja. Oké.
Okay. Ja, dat waren pre-flight cookies of zoiets waren dat.
Oh ja. Ja.
Of pre-flight requests. Ja.
Iedereen terug naar Internet Explorer.
Nou, dat is ook een bulkerhand. Ja, die andere van Microsoft.
Edge. Nou ja, dan werkt in ieder geval de update members niet meer.
Oh.
Nee, dat gebeurt nog wel eens rare dingen, hè, tussen browsers. Met functionaliteit in zak. Of in ieder geval een planning.
Ja.
Apart, hè, dat het toch allemaal heel browserspecifiek is. Het is toch wel lastig, die buggen dan.
Ja, ik zie ook embedded zak. Dat werkt ook niet meer. Of kan ook problemen, kan ook tot problemen leiden. Dus dat is een zak binnen.
Ja, dat gebruikt toch niemand.
Binnen,
denk ik.
Nou, SuccessFactors en dat soort tools, hè? Fieldglass.
Ja, dat is een goed punt. Ja, ik denk alleen aan S4, maar het is natuurlijk meer. Ja.
Ariba staat hier.
IPP staat nu ook, denk ik.
Oké, het probleem is iets groter dan.
Ja, dit is echt serieus. Dit moeten ze echt wel fixen voordat dit.
Okay. Nou ja, daar hebben ze een mooie kerstvakantie voor. Het is week 51.
Ja.
Dus nou ja, wij hebben met z'n allen vanavond het kerstdiner. Dus ik zal straks de kerstklok laten luiden als afsluiting van de podcast. En dan is het weer het jaar weer voorbij, mannen. Dan kunnen we ons weer gaan voorbereiden op het volgende jaar.
Ja.
Met alle nieuwe dingen.
Zeker. En dan nemen wij zo lekker nog een gluwijntje die we mee hebben genomen uit Waldorf.
Oh, heerlijk.
Uit Heidelberg.
Nou, dan ga ik even kastanjes roosteren en dan zijn we er helemaal klaar voor. Nou, met deze opmerking van Joost wilde ik graag de gluwijn aansteken. En ook onze luisteraars hartelijk bedanken voor het opnieuw beluisteren van de Nederlandse BI-podcast. En volgend jaar zijn we er weer. Dus blijf geabonneerd. Dank jullie wel.
Hoi.
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 Yes.